hartstikke harten hebt kunnen zingen. Dat u uw verlosser mag kennen. Dat u weet dat u eeuwig leven heeft dankzij zijn plaatsen van het lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. Want daar gaat het om. Dat we hem kennen, meer nog dat we door hem gekend zijn. En ik hoop dat u dat met elkaar vanmorgen met uw hart kan beleiden. We willen graag met elkaar het woord van God lezen uit Psalm 1, zoals u heeft gehoord bij het kindermoment. Ik ga hem nog een keer lezen. Doe reclame. Dan zegt ze dat herhaling is de kracht van reclame. Nou, we kunnen het woord van God nooit genoeg lezen en herlezen. En dat zullen we vanmorgen ook wel horen. Psalm 1. Er staat boven twee wegen. En we lezen het woord van God al dus. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel of op de stoel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want, dat komt de verklaring, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Ja, al wat hij doet zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. En daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht. De zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen. Maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Tot zover de schriftlezing. Ik zou zeggen, houd uw Bijbeltje op uw schoot. Want we gaan de tekst vers voor vers door. En we hopen dat Gods geest ons mag inspireren en motiveren om dat woord ook in de praktijk te gaan brengen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gelukkig zijn of gelukkig willen zijn, dat is een onderwerp wat, denk ik, regelmatig voorbij komt in uw leven. Je hoort de poppetisten over zingen, je hoort de politici er wel over spreken, en je ziet dat tijdschriften en kranten daarover schrijven. En op televisie gaat bijna geen dag voorbij, of je ziet wel een programma over geluk, of over gelukkig zijn. En vergeet vooral niet de reclamespots, die nadrukkelijk inspelen op de wens van mensen om het ware geluk te vinden. Gelukkig zijn, dat lijkt wel het hoogste doel in een mensenleven. En het Centraal Bureau voor de Statistiek peilt jaarlijks het geluksgevoel van alle Nederlanders. En er kwam uit het laatste onderzoek naar voren dat 88% van de Nederlanders zegt min of meer gelukkig te zijn. Toen vroeg ik me af, wat is dan gelukkig zijn? En als je dat dan onderzoekt, dan zie je dat eigenlijk niemand daar een afdoend antwoord op kan geven. Iedereen heeft wel een besef wat gelukgevoel ongeveer inhoudt, hoe het voelt, maar geeft daar andere woorden aan. En je ziet dat geluk vaak wordt omschreven als je goed voelen, of je goed kunnen functioneren, of ja, tevreden zijn met je leven. Maar wanneer voel je je goed? Wanneer ben je tevreden met je leven? Als je getrouwd bent met de jongen of het meisje van je dromen, als je die lang gewenste kinderen mocht krijgen, of die felbegeerde baan, dat mooie huis. Maar hoe lang hield dat geluksgevoel dan aan? Was het niet vaak snel voorbij? Ons gevoel van geluk is immers maar zo vaak tijdelijk, vluchtig. Het komt en het gaat en het is afhankelijk van wie we zijn en van onze omstandigheden. Maar wat is dan echt blijvend geluk? Waar zoveel mensen vandaag de dag naar op zoek zijn. En nog belangrijker, waar kunnen we dat echte blijvende geluk dan vinden? Nou, bij die vraag bepaalt ons vanmorgen Psalm 1. En deze psalm die geeft als antwoord dat echt blijvend geluk alleen bij de Heere te vinden is. In 6 versen wordt ons beschreven hoe wij een leven kunnen leiden onder Gods zegen. Waar Gods genade en gunst op rust. Een leven dat ons gelukkig maakt. En daartoe willen we drie punten met elkaar overdenken. Het eerste punt wat we willen overdenken is dat wij voor tweeërlei keuzes staan. En het tweede punt is dat die twee keuzes ook tweeërlei gevolgen hebben. En het derde punt is dat we dan ook tweeërlei bestemmingen tegemoet gaan. Dus tweeërlei keuzes, tweeërlei gevolgen en tweeërlei bestemmingen. Gemeente, dat eerste punt, tweeërlei keuzes. Ons leven is afhankelijk van de keuzes die wij maken. Gezegend kunnen worden, gelukkig zijn, heeft alles te maken met hoe wij ons dagelijks leven inrichten. Met de keuzes die wij maken. Met de wegen die wij inslaan. Onze vertaling, en evenals de MBG, heeft dan ook boven, als titel staan bovenop Psalm, twee wegen. En de Willibordvertaling heeft er zelfs staan, de man die gekozen heeft. De mens die gekozen heeft. Dus laat eens zien dat er vanmorgen van ons een keuze wordt gevraagd. En het laat ook zien waarom de inhoud van deze psalm zo zwart-wit gesteld is. Er worden ons twee levensstijlen geschilderd. Die van de rechtvaardige en die van de goddeloze. We moeten vanmorgen kiezen tussen het leven van de rechtvaardige en het leven van de goddeloze. Twee manieren van leven. Twee wegen. Of zo je wilt, twee soorten mensen die elk op weg zijn naar een andere bestemming. En elk mens, ook zoals u vanmorgen hier zit, valt in één van deze twee categorieën. Wat dat betreft is er geen tussenweg. U en mijn leven is een leven van onderweg zijn. We zijn op weg naar een bestemming. En de handvraag is natuurlijk vanmorgen, op welke levensweg bevinden wij ons? En valt die levensweg van ons samen met Gods weg? Horen wij niet alleen wat God zegt tegen ons, maar zijn we ook bereid om te doen wat Hij tegen ons zegt? Want die keuze bepaalt uiteindelijk onze bestemming. Of we gelukkig zullen zijn als de rechtvaardige, of doodongelukkig als de goddeloze. Overigens, en dat wil ik wel toevoegen, het verschil tussen de rechtvaardige en de goddeloze is niet dat de rechtvaardige zonder zonde of gebreken is. Nee, wat dat betreft is hij daarin niet anders dan de goddeloze. Hij is even zondig. Maar een rechtvaardig mens onderscheidt zich van een goddeloze doordat hij recht staat voor God. Hij is gerechtvaardigd door God. Waarom? Omdat hij met zijn zonde naar God toegegaan is. En vergeving en verlossing heeft mogen ontvangen. Op grond daarvan is hij rechtvaardig. Op grond daarvan staat hij recht voor God. Jezus zei in de bergrede in Matthäus 5 vers 3. Zalig zijn de armen van geest. Gelukkig ben je, dat woord hebben we vanmorgen al vaker gehoord. Gelukkig ben je als je arm bent van geest. En dan spreekt hier Jezus niet over iemand die verstandelijk beperkt is of minder begaafd zou zijn. Nee, dan spreekt hij over iemand die leeg is van zichzelf, maar vol is van God. Iemand die niets meer van zichzelf verwacht, maar alles van God. Die weet dat hij een zondaar is en daarom schuldig staat tegenover God. Maar ook iemand die door geloof mag weten verlossing te hebben ontvangen van de zondemacht door het plaatsen van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. En daarom zegt Psalm 32 vers 1 en 2, welzalig, gelukkig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. En in wiens geest geen bedrog is. Dat betekent dus ook dat je oprecht voor God staat. Dat je met de juiste motieven je schuld hebt beleden. En daarom vergeving hebt mogen ontvangen. Nou, Psalm 1 begint met diezelfde rijke belofte. Welzalig is de man, welzalig is de mens. Gelukkig ben je. Of misschien moet je wel zeggen, zoals wij vandaag zouden zeggen. Je bent te feliciteren. Je bent gelukkig te prijzen. Als je leeft met God. Want alleen dan pas komt je leven tot ontplooiing, tot vervulling. Pas dan is je leven helemaal de moeite waard. Ervaar je van binnen die diepe vrede en tevredenheid, ongeacht je levensomstandigheden. Dan pas zul je echt gelukkig zijn. En deze belofte van zegen van de Heer, die kun je zelf niet maken. Nee, die ontvang je alleen maar van Hem. Diepe tevredenheid, duurzaam geluk, ontvang je alleen in een leven met God. De wereld biedt ons slechts goedkope kicks, kortstondig vermaak, surrogaatgeluk. Maar puur geluk, oprechte vrede, vreugde, die zijn alleen bij God te vinden. En dat is ook logisch. Want God alleen is de bron van waar geluk. En de Bijbelse definitie van geluk is dan ook niet anders als een leven in volkomen overgave aan God. Psalm 37 vers 5 zegt, vertrouw uw weg. En dat is vertrouw je leven, je levensweg. Toe aan de Heer. En vertrouw op Hem. En dan komt het, Hij zal het doen. Leven in overgave aan God. Dicht bij Hem zijn. Dat pas is geluk. En daarom is God de grote geluksbrenger. Hij alleen is degene die ons waar geluk geeft. Al het andere wat in deze wereld is en wordt aangeboden, is surrogaat, is nep. En daarom is Psalm 1 een uitnodiging aan ons allemaal om wel gelukzalig te zijn, zoals de Statenvertaling zo treffend zegt. Het is een uitnodiging aan ons om in heel je doen en laten rekening te gaan houden met God. Met als rijke belofte dat Hij je zal zegenen. Je duurzaam gelukkig zal maken. Als je doet wat Hij van je vraagt. En bedenk erbij. Bovendien. Dat welzalig of gezegend, zoals dat in onze tekst staat. In het Hebreeuws in het meervoud staat. Het Hebreeuws kent geen enkelvoudige zegen. En wat is dan een rijke gedachte. Dat God ons dus niet één zegen, maar tal van zegeningen wil geven. God wil ons overvloedig zegenen. Als je doet wat Hij van je vraagt. En dan doe je dus drie dingen niet, zoals we gelezen hebben. We gaan niet wandelen of gaan, niet wandelen of gaan in de raad van de goddelozen staat. En we staan niet op de weg van de zondaars. En we zitten niet in de zetel of de stoel, of zoals andere vertalingen zeggen, in de kring van de spotters. Deze drie dingen kenmerken de levensstijl van een mens die op de verkeerde weg is. Die dus niet rijk gezegend wil worden door God. Die meer en meer van het rechte pad afwijkt. En hebt u die neergaande lijn gezien die uit dit vers spreekt? Eerst wandelen of gaan, dan vervolgens sta je stil en tenslotte ga je zitten. Eerst loop je nog een beetje op met de goddelozen. Je luistert af en toe eens naar hen, naar hun raad, je neemt hun ideeën over. En dan blijf je staan op de weg van de zondaars. Je blijft er vaker in de buurt rondhangen, zoals jongeren dat doen op hun hangplek. En je doet soms met hen mee. En tenslotte ga je zitten. Ga je zitten op de zetel of de stoel van de spotters. Je zit letterlijk op één stoel met hen. Je bent voortdurend in hun omgeving. Ja, je bent als hen geworden. Je bent één met hen geworden. Ziet u die dalende lijn? Een levensweg die bergafwaarts gaat. Hoe deze mensen steeds verder bij God vandaan gaat. Het begint met een vluchtig contact en het komt uiteindelijk uit in een intensieve relatie met mensen die God openlijk afwijzen. Ja, die hem publiekelijk bespotten, staat er. Het doet me denken aan Lot. Weet je nog? Lot, die zijn eerste leven vestigde in de Jordaanvallei. Maar al gauw sloeg hij zijn tenten dichter bij de stad Sodom op. En vervolgens ging hij in die zeer godloze stad wonen. En uiteindelijk werd hij een van de meest vooraanstaande burgers van die stad. Daarna kunnen we zien dat zonde toeneemt, progressief is, zoals je dat kunt zeggen. Het gaat van kwaad tot erger. Wat onschuldig begint, kan uitgroeien tot een zonde die ons te machtig wordt. Die ons gaat beheersen. Die zich veelvuldig inlaat met goddelozen, met goddeloos denken, die zal vroeg of laat goddeloze dingen gaan doen. En uiteindelijk volledig opgaan in een goddeloos leven. Verkeerde vrienden brengen ons gemakkelijk tot verkeerde gewoonten, nietwaar? Je lacht om foute moppen, of foute uitspraken, waarvoor je vroeger geschaamd zou hebben. Je doet dingen waarvan je diep van binnen weet dat ze eigenlijk helemaal ingaan tegen Gods woord. En je stemt toe in dingen die je vroeger verontrust zouden hebben. Mag ik het vanmorgen heel erg scherp stellen? Als wij eten, drinken, lopen als de varkens, als wij ons gaan gedragen als varkens, dan moeten wij niet verbaasd zijn dat we uiteindelijk gaan lijken als varkens. En het stinken als varkens. Want onderscheid is er dat immers niet meer. Je wordt als één van hen. Je wordt als één van de goddelozen. Waarmee je omgaat, word je mee besmet. Uit wat wij zeggen, doen en nalaten, wordt duidelijk met wie wij elke dag de meeste tijd doorbrengen, toch? Als wij vaak intensief omgaan met mensen die God nog gebod kennen en daarmee rekening houden, dan zal dat vroeg of laat aan ons te merken zijn. En daarentegen, als we ons dagelijks intensief bezighouden met God en zijn woord, dan zal dat ook aan ons te merken zijn. En mijn oproep vanmorgen is dan ook, breng vaker tijd met God en zijn woord door. Als we besmet willen worden met wie de Heere is. Maar zou iemand van u zeggen, mogen we dan helemaal niet omgaan met goddeloze mensen? Hoe kunnen we dan het evangelie doorgeven? Als we dat niet zouden mogen doen? Dat is een goede vraag. En het antwoord is ook heel erg eenvoudig. Natuurlijk mogen we omgaan met goddeloze mensen. Maar, en luister nu goed, nooit in die mate dat we op hem gaan lijken. Want wij winnen mensen niet voor de Heer Jezus Christus door op hem te gaan lijken, toch? Nee, we winnen mensen voor de Heer Jezus Christus door hen onveranderlijk lief te hebben. Hoe? Door een veranderd leven te leiden. Paulus doet ons vanmorgen op vanuit Efeziërs 4, vers 20 en ik citeer de NBG-vertaling. Jullie geheel anders. En waarom? Omdat we het voorrecht hebben om de Heer Jezus Christus te hebben leren kennen. Jullie geheel anders, want jullie hebben Christus leren kennen. Omdat we Christus kennen, leven we anders dan de wereld. Want als wij de wereldse levensstijl van ongelovigen overnemen, waarom zouden zij dan nog willen hebben wat wij hebben? Waarom zou zij de Heer Jezus Christus nog willen aanvaarden? Wat zou hen jaloers moeten maken als ons leven onveranderd blijft, toch? Nee, Gods koninkrijk is niet van deze wereld. En dus ook haar inwoners niet. We staan in deze wereld, anders gezegd, maar we zijn niet van deze wereld. We mogen omgaan met goddeloze mensen, maar we verlagen ons nooit tot hun goddeloze standaard van leven. De boot komt wel in het water, maar het water komt niet in de boot. In vers 2 roept de psalmist ons dan ook op niet het voorbeeld van de goddelozen na te volgen, maar een geheel andere levenshouding aan te nemen. En het woordje maar in vers 2 wijst op een tegengestelde levensstijl. Welzalig, rijk gezegend is de mens die niet gaat, staat of zit met goddelozen, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. God wil ons zegenen, wist u dat? God wil ons rijkelijk zegenen. Als wij vreugde, genoegen in scheppen om Gods woord, zijn Torah, het geheel van zijn onderwijs, te overdenken. Let op. We worden hier niet opgeroepen om het woord te geloven, dat ook natuurlijk. Maar hier worden we speciaal opgeroepen om Gods woord te overdenken. Te overpeinzen. Je wordt gezegend, je bent echt gelukkig als je Gods woord overpeinst. Erover mediteert, zo staat het letterlijk. Ja, en als wij dan het woord meditatie horen, dan denken we, oef. Is dat niet gevaarlijk, is dat niet onbijbels? Het doet ons denken aan die meditatietechnieken in Oosterse godsdiensten. Ja, die het doel hebben om de menselijke geest leeg te maken. En dat is niet alleen onbijbels, maar ook zeer gevaarlijk. Omdat een lege geest open staat voor misleiding en verleiding door demonische geesten. Maar christelijke meditatie is er niet op gericht om de geest leeg te maken, maar om hem vol te maken. Vol te maken van het woord van God. Christelijke meditatie is daarom voluit een Bijbelse opdracht. En op meer dan 20 plaatsen in de Bijbel wordt de mens uitgenodigd om te mediteren over het woord van God. Denk je maar aan Jozua 1 vers 8, waar God Jozua de opdracht geeft om zijn Torah dag en nacht te overpeinzen, zijn wet dag en nacht te overpeinzen. Erover na te denken, erover te mediteren. En, staat er nauwlettend aan te gehoorzamen. Dat ook. En dan komt die geweldige belofte van God. Dan immers, zo belooft God in Jozua, zult u uw wegen, uw levenswegen, voorspoedig maken. En zult u verstandig handelen. Weet u, als wij de Bijbel lezen, doen we dat niet vluchtig. Snel een stukje lezen en dan overgaan tot de orde van de dag. Nee, Gods woord vraagt om nadenkend lezen. Mediterend lezen. We zijn geen snackbar christenen. Die leven van ongezonde, hapklare brokken. Nee, we zijn geen snackbaar christenen die ons beperken tot het nu en dan lezen van een paar losse bijbelteksten. Integendeel. We zijn voluit bijbelchristenen, toch? Christenen die willen leven van gezond, geestelijk voedsel. En dat moeten we kauwen en herkauwen. Zoals een koe zijn voedsel 7 tot 10 uur per dag kauwt en herkauwt. En ik heb gelezen dat hij bij elke hap 40 keer tot 70 keer herkauwt. Dat neemt de tijd. En zo moeten wij Gods woord, woord voor woord, herkauwen, overdenken. Want Gods woord is voedzaam. Het voedt op in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Gods woord lezen, bestuderen en erover nadenken is dan ook het beste tegengif tegen een levensstijl die geen enkele rekening houdt met God. Het bewaart ons voor de verleidingen van deze wereld, voor een manier van leven waarin geen plaats is voor toewijding aan de Heer. Door de Bijbel te lezen en erover na te denken, te mediteren, kan Gods woord je vullen. Volledig bezit van je nemen. Zodat je hart er meer en meer op gericht wordt om te doen wat God van ons vraagt. En zo'n gezindheid, ik zou haar willen zeggen, zo'n Godgerichte houding, die zal niet zonder Gods zegen blijven. Vraag jij nu, gaan wij zo om met Gods woord? Hebben wij liefde, passie voor het bestuderen van de Bijbel? Iedereen heeft een passie, nietwaar? De een voor eten en drinken, de ander voor zijn hobby of sport. En ik zeg daar niks verkeerds van, er is ook niks mis mee. Maar is het ook ons lust en leven om Gods woord te lezen? Hebben we daar ook een passie voor? Geeft ons dat vreugde? Gaat ons hart daarvan sneller kloppen? Liggen we daar wat wakker van? Weet u, als een jongen verliefd is op een meisje, kan hij daar letterlijk wakker van liggen. En ik citeer uit eigen ervaring, al is het al enige tijd geleden. Maar als hij een liefdesbrief van haar ontvangt, of moet ik vandaag zeggen een e-mail of een app, Ja, dan kan hij toch niet wachten om te lezen wat zij schrijft. Zo nieuwsgierig is hij. En hoe leest hij dan die brief, die e-mail, die app? Snel en oppervlakkig? Of juist heel langzaam en aandachtig? Ik denk dat laatste natuurlijk. Hij drinkt het letterlijk helemaal in. Zo vol is hij van haar. Zijn wij ook zo vol van de Heer? Houden wij net zoveel van hem? Zoveel dat we op een andere manier ook gaan omgaan met de Bijbel. Dat we die Bijbel als een stapel liefdesbrieven van God aan ons gaan zien. Die we langzaam en aandachtig willen lezen. Omdat we ieder woord, ieder gedachte van hem tot ons willen nemen. Om God beter te leren kennen. Om meer zicht te krijgen op wie hij is. Hoe hij denkt en handelt. En niet in de laatste plaats wat hij graag van ons wil. Lezen we en herlezen we zo de Bijbel. Omdat we zo enthousiast zijn over de Heer. Wat hij tegen ons te zeggen heeft. Broeden we op zijn woord zoals een kip op een ei. En dan de vraag is ook, beginnen we en eindigen we zo onze dag met het lezen van de Bijbel? Zoals we onze dag beginnen en eindigen met eten en drinken? Is zo het lezen van de Bijbel ons eten en drinken? En dan de vraag, leren we nog wat Bijbelteksten uit ons hoofd? Dat is vandaag de dag niet meer zo vanzelfsprekend, heb ik gemerkt. Maar het is wel uiterst waardevol. Want elke Bijbeltekst die we uit ons hoofd leren, die helpt ons, beschermt ons tegen de verleiding van deze wereld. Die garandeert ons een optimale bescherming tegen de verleiding tot zonde. Mijn favoriete psalmvers is Psalm 119, vers 11. En ik zit hier weer uit de NBG-vertaling. Dat zegt, ik berg uw woord in mijn hart. Opdat, dat is het doel. Wat is het doel? Opdat ik tegen u niet zondig. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondig. Geweldig, prachtig vers om uit je hoofd te kennen. Maar ik zei al, Bijbelteksten uit ons hoofd leren, dat doen we niet zo vaak. Omdat we daarvoor geen tijd hebben, zeggen we dan. Maar is dat een kwestie van tijd of prioriteit? Wat als ik u 10 euro geef voor elke Bijbeltekst die u uit uw hoofd kan opzeggen?